Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden de eerste 2 versen. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En wat er verder volgt, de berijming van de 10 geboden, de versen 1 en 2. Schriftlezing gemeentes vanavond uit het tweede Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 19, de versen 10 tot 25 en hoofdstuk 20, de versen 18 tot 22. Het zijn de gedeelten waar middenin de wet van de Heere staat die vanaf vanavond via de catechismus onze aandacht vraagt. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we het 9e vers van de berijming van de 10 geboden. Och, of wij uw gewoon volbrachten. We lezen dus Exodus 19 vanaf vers 10. Exodus 20 vanaf vers 18. We belijden ons geloof en we zingen de berijming van de 10 geboden vers 9. Ook zeide de Heere tot Mozes, ga tot het volk en heilig hen heden en morgen. En dat ze hun klederen wassen. En bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende, wacht u op de berg te klimmen en deszelfs einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert, zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zeker doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoren langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zeide tot het volk, wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk en het geluid eener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet, en zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes, ga af, betuig dit volk dat ze niet doorbreken tot de Heere om te zien, en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggen de bepaalde bergen heilig hen. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Dan lezen we verder in 20 vers 18, nadat de Heere de wet gegeven heeft. En al het volk zag de donderen en de bliksem en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht, en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. En het volk stond van verre. Maar Mozes naderde tot de donkerheid alwaar God was. Toen zeide de Heere tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, gij hebt gezien dat ik met u van de hemel gesproken heb. Hier eindigt de schriftlezing. Maar de kerk van alle tijden en plaatsen noemen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schrift, gemeentes, gegrond het catechetisch onderwijs. dat we voor vanavond vinden in zondag 34 van onze Heidelberger Catechismus. En daarvan vraagt vanavond onze aandacht vraag 92 en het eerste stukje van het antwoord. We dienen u vanavond Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 34, vraag en antwoord 92a. De vraag is, hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord, althans voor zover het onze aandacht vraagt, God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In Elisabeth is dat nog zuster Hopman van de groep van de Aak 39, wie situatie eigenlijk in die zin onveranderd is, dat de dokters geen enkele weg tot genezing meer zien, maar ook in die zin dat de Heere onze zuster een hele bijzondere geloofsovergave geeft om te wachten op het einde van haar leven. En dat mag tot een geweldige getuigenis zijn voor haar man en voor de kinderen. En we willen bidden of de Heere die troost en die kracht ook in de komende tijd wil schenken, zolang het hem nog behaagt onze zuster in ons midden te laten. In het academisch ziekenhuis in Utrecht moet morgen voor een oogoperatie worden opgenomen haar schoonzuster, zuster de Graaf Hopman van de Anton van der Horstlaan 118. Onder de zieken thuis willen we heel bijzonder denken aan zuster Pruis Pruis van de Strausweg 33, die situatie steeds meer verernstigt. Terwijl uit het ziekenhuis thuis kwamen zuster de Boer van Twillet van de Broers Wetering 39 en zuster de Graaf Heek van de Havenkamer 38, die ook onverrichte zaken terugkwam omdat de dokters toch geen kans meer zien, gezien haar leeftijd en haar zwakke gezondheid, om nog een operatie uit te voeren. Ten slotte mogen we danken voor de geboorte van een tweetal kinderen in de gezinnen Duist Hebben van de Merel 15 en Jan en Alinda Koelewijn-Korlaar van de Verdistraat 43. Verzoek aan Gods aangezicht in ons gebed. Heren, we mogen elkaar weer ontmoeten op deze zondagavond. Dat dat niet gewoon is, daar worden we elke keer weer bij bepaald. Als we horen van al die berichten van ziekte, van gebrek, van handicap, die berichten ook van de dood die plotseling of sluipend en slopend in een mensenleven zijn intrek neemt. Wij mogen hier zijn en elkaar ontmoeten. Het grootste is, Heren, en tegelijkertijd het meest indrukwekkende, dat hier vanavond in feite mag gebeuren wat in dat gedeelte dat we lazen gebeurde toen Mozes het volk uitleidde, de Heere tegemoet. Dat is immers de taak van uw dienstknechten van het oude en van het nieuwe verbond. Om de gemeente die leeft op het erf van het genadeverbond te stellen voor uw heilig aangezicht. Om die gemeente mee te nemen en te zeggen, komt, laat ons het aangezicht van de Heere ontmoeten. Dat is nogal wat, Heren. U weet in hoeverre we dat ook beseffen als we naar de kerk komen. Dat we verschijnen voor heilige ogen. We zingen dat soms zo heel gemakkelijk, zo heel vanzelfsprekend. Maar u weet in hoeverre dat ook waarheid in het binnenste is. In hoeverre dat onze kerkgang bepaalt. Enerzijds iets van de schroom en van de huiver. Verschijnen voor heilige ogen, ik. En anderzijds iets van het verlangen, u te ontmoeten en uit uw mond te horen dat u van vrede wilt spreken. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede die is uitgedacht door u. Die wordt uitgewerkt door u. Die wordt toegepast door u. Vrede die u aan zondaren geeft, tot een eeuwige verwondering. Heere, laat het vanavond zo'n ontmoeting mogen worden. Voor het eerst, opnieuw, nadat u weet dat we nodig hebben, nadat u ons kent. Laat dat vanavond mogen zijn de boodschap die onze jongeren meenemen, opdat ze gaan verstaan dat dat het bijzondere is van de kerkgang. We ontmoeten daar de levende God. Die God die zo groot is dat de hemel der hemelen hem niet eens kan bevatten en dat deze aarde niet meer is dan een voetenbankje voor zijn heilige voeten. Die God die zo groot is dat volken zijn als een druppel aan de emmer en als een stofje aan de weegschaal. En als dat dan van een volk geldt, Heere, wat zijn wij dan? En dat u vanavond nu ontmoet wilt worden door zulke mensen op deze aarde, waarop u zoveel verdriet wordt aangedaan en zoveel smaadheid, en waarvan geldt dat u hebt gekeken over de aarde om te zien of er iemand was die goed deed, en u kon er niet eentje vinden. En toch, u daalde neer. U daalde neer op Sinaï, u daalde neer in Bethlehemstal, u daalde neer op Golgotha. U die de zonde ontdekt en die zondaren met u verzoent. Heere, geef die zegen over deze dienst. Geef die zegen aan uw dienstknecht, opdat hij een instrument in uw hand mag zijn. En een stem die u sterkt om te spreken en een geest die u leidt om uw woord recht te verkondigen. En het zo te doen dat de gemeente het snapt. Dat jonge mensen begrijpen waar het ten diepste in het leven op aankomt. En dat uw naam wordt verheerlijkt. Geef uw zegen, Heer, aan ons allemaal hier in de kerk. Aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, de chronisch zieken, de gehandicapten. U kent ze die een hele zware weg moeten gaan. U kent ze die graag naar de kerk zouden willen en het niet kunnen begrijpen dat een ander zomaar zijn plek leeg laat, maar die niet kunnen. U kent ze die te ziek zijn, misschien zelfs wel te ziek om te luisteren. Heren, dan is het toch uw geest die in het hart de woorden van troost en van eeuwig leven kan spreken. U kent ze bij wie misschien het verzet tegen uw weg zo sterk is, dat dat een barricade zal vormen om te luisteren. Uw geest, Heere, is toch machtig om in die barricade een deur te openen en de sleutel te gebruiken waarover hij alleen beschikt om binnen te komen daar waar geen mensenwoord ons bereiken kan. U kent ze allemaal die rouw dragen, die eenzaam zijn. U kent de broeders die naar Oost-Europa gingen om daar hulp te verlenen aan broeders en zusters in barre omstandigheden. We danken u ervoor dat u hun reis tot hiertoe voorspoedig maakte. We vragen van u, laat wat ze bij zich hadden ook de bestemming mogen bereiken. En brengt u ze zelf in gezondheid weer terug in ons midden. U bidden we, Heere, voor uw vervolgde en verdrukte kerk. U bidden we voor diegenen in ons midden die gebogen gaan door rouw of onder een kruis. U bidden we voor hen die ernstig ziek zijn. We denken aan onze zuster Hopman. Het is nou alweer een paar weken, Heere, dat ze zo volkomen hulpeloos en machteloos daar in het ziekenhuis ligt, sinds dat ingrijpende gebeuren op tweede kerstdag. Het is een wonder dat ze nog in ons midden is. Vooral nu de dokter heeft gezegd dat er menselijk gesproken geen enkele verwachting van beterschap kan zijn. En nu er in feite gewacht moet worden op het einde. En u weet hoe zwaar dat is, Heere. Ook voor haar man en voor de kinderen en de kleinkinderen. En we dragen ze allemaal heel hartelijk en heel dringend aan u op. Maar tegelijkertijd, u geeft toch hele bijzondere dagen en weken, nu onze zuster zo in overgave daar mag liggen. En aan den leven letterlijk ondervindt wat het is om gans hulpeloos te zijn, maar ook om gans hulpeloos tot u te vluchten en u te ontdekken als de redder die niet beschaamt en die de moed niet doet verliezen, omdat hij zicht geeft op het eeuwige werk van de Heer Jezus Christus, dat zelfs door de dood niet vernietigd kan worden en dat de vaste grond van haar hoop mag zijn. Heere, als ze daarvan mag getuigen en geeft dat dat mag blijven en dat de hemel open mag blijven boven haar ziekbed, zolang het u behaagt haar nog in ons midden te laten. Laat dat getuigenis toch zo mogen klinken dat het nooit weer vergeten wordt door haar nageslacht. Dat het een spoor mag trekken in hun leven. En dat het in het midden van de gemeente tot een getuigenis mag zijn dat het waarachtig waar is. Dat het geloof niet afhankelijk is van de omstandigheden en niet rust op wat ervaren en gevoeld wordt, maar dat het rust in u en in dat machtige spreken van u dat vlees geworden is in het kind van Bethlehem, wiens komen in deze wereld vergezeld is gegaan van die machtige boodschap. Vrees niet, want ik ben met u. Laat dat ervaren worden, Heere, ook in de komende dagen. En zolang het u behaagt haar nog in ons midden te laten. En Heere, dan mogen we toch ook zeggen, als er nog een andere weg is, bij u is er toch een arm met macht en voor u is niets te wonderlijk. Dan zou u het ook nog anders kunnen doen. Onze ogen zijn op u. We bidden u voor zuster de Graaf Hopman, die onder deze omstandigheden er des te meer tegenop ziet om aan haar ogen geopereerd te worden. Gedenk ook haar, Heere, het is nodig. Maar wilt u de ingreep zegenen en kon het zijn geven dat ze daardoor ook weer wat beter verder kan? Ga zelf met haar en vertroost haar. U bidden we voor zuster Pruis, voor wie de situatie steeds meer verslechtert wat het lichaam betreft. U kent haar en u kent haar man en u kent de kinderen. We dragen ze allemaal dringend aan u op, ook de oude vader en moeder. U weet wel wat ze nodig hebben, Heere. Laat dat vooral uw genadige nabijheid zijn, die troost en die sterkt. En maak de weg niet te zwaar, voor geen van hen, en niet te moeilijk. En laat het licht van uw genade heerlijk mogen vallen over die situatie daar aan de Strausweg, waarvan u alle dingen weet, zodat ze het merken, de Heere denkt aan ons. We danken er u voor dat zuster de Boer van Twillet weer naar huis mocht. Dat u haar leven wilde sparen. Dat ze aan de kerktelefoon op dit ogenblik met een dankbaar hart met ons mee zal luisteren. U danken we voor zuster de Graaf die weer op haar kamer is en ongetwijfeld ook met ons meeluistert als haar krachten dat toelaten. U weet wel van de moeilijke weg, Heere, nu er geen hulp meer te bieden is in de problemen die ze heeft met haar hart. Dat roept ook zijn vragen op en dat brengt ook zijn spanning met zich mee. Maar Heere, ze mag toch weten dat ze bij u niet onbekend is, dat u van haar weet. En dan mag dat toch ook voor haar de rust zijn dat u tegen haar zegt, ik de Heere ben uw heelmeester. En uw arm reikt verder dan de mogelijkheden van een dokter en de inwerking van een medicijn. U komen wij ook danken, Heere, omdat in een tweetal gezinnen van onze gemeente al de vreugde mocht worden ervaren. Voor het eerst en voor de tweede keer. U hebt het alles wel gemaakt, leven gegeven, leven gespaard. Heere, geef dat die vaders en die moeders, die kinderen ontvangen op het erf van het verbond, het geheim van het opschrift van de wet zelf mogen verstaan. Om het vroeg hun kinderen te leren dat u een God bent. Die zegt, ik wil jouw God zijn, uw God en de God van uw zaad. En dat u zegt, kies dan het leven op dat geleefd, aanhang de Heere uw God. Heere, geef die genade en dat dat mogen doorwerken in de volgende geslachten die opgroeien in een land dat steeds meer zich van u afkeert. Erbarm u zo over ons. Erbarm u over onze jeugd en zegen het werk dat onder de jeugd mag geschieden. Ook door middel van het jeugdhonk dat we gisteren mochten openen. We danken u voor de inzet van zoveel. We danken u voor de aandacht die het allemaal kreeg. We bidden u, laat het ten goede mogen komen aan onze jonge mensen. Opdat ze ervoor bewaard worden, ook door middel van deze dingen. Om het heil te zoeken waar het nooit te vinden is. Buiten u en buiten Christus. Zegen, Heere, heel uw kerk, heel uw volk. En laat uw koninkrijk komen, uit genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 81, de versen 4, 9, 11 en 12. 81, vers 4, 9, 11 en 12. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, we zijn dus vanavond toegekomen aan de behandeling van de 10 geboden, zoals de catechismus daar onderwijs in geeft, in het stuk van de dankbaarheid. Eindelijk, zegt u misschien wel. Zou tijd worden, denkt een ander bij zichzelf, na meer dan 10 jaar. En als u dat zegt en als u dat denkt, dan hebt u natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Alleen, ik mag misschien toch wel vragen of u dat nou ook echt meent. En ik mag toch wel vragen of u er nou echt zo op zit te wachten. Of u nou inderdaad er blij mee bent dat we samen gaan luisteren naar het onderwijs aangaande de 10 geboden van de heilige wet des Heren. Of dat nou bij iedereen het geval is. Ik moet nog al eens een keer denken aan een verhaal dat ik jaren geleden hoorde van een van mijn voorgangers die in een grijs verleden onze gemeente gediend hebben. Die dominee, die vertelde me dat hij een keer hier in Bunschoten eraan toe was om te beginnen met de prediking van de wet aan de hand van de catechismus. En in de week die daaraan vooraf ging, kwam hij een van zijn ambtsdragers tegen, een broeder die nou ongetwijfeld al lang ontslapen is. En die broeder die zei, dominee, moet dat nou inderdaad 10 zondagen achter elkaar over die geboden? Dat kun je toch wel in 2 keer doen? Je prikt een keer over de eerste tafel, je prikt een keer over de tweede tafel, dan hebben we het allemaal weer gehad en dan zijn we tenminste er vanaf. Misschien is dat een beetje een extreme reactie, gemeente, maar toch. Het is een reactie die in elk geval typerend was voor een bepaalde stroming die er in onze gemeente in vroeger jaren wel was en waardoor onze gemeente erom bekend stond. En ze heel wat liever hoorden preken over de rechtvaardigmaking dan over de heiligmaking. En of dat nou helemaal uitgestorven is. Maar je kunt je ook om een andere reden voorstellen dat er zijn die toch een beetje zuchtend constateren, nou moeten we een heel aantal zondagen gaan luisteren naar de boodschap van Gods heilige wet. Als je nou eens even denkt aan diegenen onder ons die een zwaar kruis te dragen hebben. Diegenen onder ons die een heel moeilijke weg in hun leven gaan momenteel. Als je nou eens denkt aan een ernstig zieke, zwaar gehandicapte, misschien niet eens hier in de kerk, maar meeluisterend aan de kerktelefoon. Een van die mensen die zegt, ik heb het toch zo nodig om bemoedigd te worden. En dan moet ik naar die wet gaan luisteren. En dat gaat natuurlijk het hele jaar duren. Ja, dan kan ik er met een boog omheen lopen door maar naar de andere kant te gaan. En met onze gemeente, zoals sommigen onder ons dat helaas wel eens te gemakkelijk doen misschien. En dan moet ik maar hopen dat in de andere dienst over een wat andere stof wordt gepreekt. En misschien dat iemand denkt, er zat er vanmorgen voor mij gelukkig wat meer in. Toen het ging over, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Want dat is de situatie van mijn leven. Ik kan me indenken dat er in ons midden iemand zit. Die op zoek is naar vrede met God. Die ontdekt is aan zijn zonde, aan zijn schuld en die zegt, hoe kom ik met God verzoend? En die naar de kerk komt met die hartelijke begeerte dat hij bij de hand zal worden genomen en dat hij zal worden geleid tot de grote Heere Jezus Christus. En die zegt, nou, Een hele rij zondagen waarin ik alleen maar te horen krijg, gij zult en gij zult niet. En dat betekent dat ik elke keer alleen maar een draai om de oren krijg. En dat ik er als een beschuldigde onderuit kom. Bovendien zegt iemand, we kunnen nou wel zeggen eindelijk de wet, maar die wet is toch al aan de orde geweest. Ja, zeker, dat is lang geleden en zeker door de ontwikkeling in onze gemeente. Zondag 2, dat is 10 jaar geleden dat we daarnaar hebben geluisterd. En toen was het maar heel erg kort. Dat antwoord wat elke catechisant wel graag op de catechisatie wil krijgen om het op te zeggen, omdat u zegt, dat ken ik wel. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Maar toen hebben we toch die wet al voor de aandacht gehad. Moet het dan nou nog weer? Wel gemeente, inderdaad, toen hebben we ook geluisterd naar de boodschap van de wet. Maar toen kwam de wet tot ons in het stuk van de ellende als de kernbron van de ellende. Vandaar dat op dat moment ook niet al die 10 geboden apart zijn genoemd en apart aandacht hebben gekregen. Dat was om te voorkomen de mentaliteit van de rijke jongeling in ons midden die bij het luisteren naar die geboden op dat moment zou hebben kunnen zeggen, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Van de oudste zoon uit de gelijkenis, ik heb u zoveel jaren trouw gediend. U weet wel, zo'n rechtzinnig kerkmens, dat overtuigd is van zijn eigen gerechtigheid en dat vindt dat hij het er nog niet zo slecht afbrengt. En toen stoten de catechismus meteen door naar de kern van de zaak, door het antwoord te geven van de wet in de handen van de Heere Jezus Christus. Wat eist die wet van u? Dat ge zult liefhebben God boven alles en de naaste als uzelf. En toen gingen alle rijke jongelingen en toen gingen alle oudste zonen, toen gingen we met z'n allen onderuit, gemeente. Daar hadden we geen van allen van terug. Omdat we heel eerlijk moesten zeggen dat die liefde bij ons niet gevonden wordt. Maar nu komt de wet aan de orde, gemeente, in het stuk van de goede werk. En dan gaat het niet meer om de vraag of we misschien kans zien om nog wat te verdienen met het oog op onze verlossing. Maar nu gaat het om de vraag hoe we de Heere kunnen dienen uit dankbaarheid voor die verlossing. Nu gaat het om een invulling van wat Gods kerk als ze op zijn plaats is zo graag zingt. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. Het is daarom, gemeente, dat die 10 geboden nou stuk voor stuk uitgebreid onze aandacht vragen. In het kader van de dankbaarheid. Waarin de Heere ons de weg wijst, hoe wij voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn. En als we vanavond dan samen een begin maken met de behandeling van die machtige wet van de Heere, dan worden we vanavond in feite nog niet bij de geboden bepaald, omdat we bij het opschrift van de wet blijven staan. En dat is dan ook de inhoud van de prediking, het opschrift van de wet van God. We zien dat laat ons ten eerste zien de Heere die zijn wet geeft. Ten tweede het volk dat zijn wet ontvangt. Ten derde de belofte die zijn wet voorafgaat. Het opschrift van de wet van God bepaalt ons bij de Heere die zijn wet geeft. Het volk dat zijn wet ontvangt en de belofte die zijn wet voorafgaat. De wet van de Heere, gemeente, heeft dus een opschrift, dat weten we natuurlijk, omdat we elke zondagmorgen samen luisteren naar die wet van de Heere. Maar al weten we dat, dat wil nog niet zeggen dat het altijd even goed tot ons doordringt. Het zou best eens kunnen zijn, gemeente, dat er onder ons nogal zijn bij wie het gaat, zoals ik me dat van vroeger op school wel herinner. Als we dan leesles hadden in de klas. Zal misschien vandaag nog wel net zo gaan. Je moet vandaag ook nog leren lezen immers. Dan had je je leesboek. En dan zei de meester, we zijn toegekomen aan hoofdstuk 3. En dan keek hij de klasses rond. En dan zei hij, Jan, begin jij maar eens. En Jan die zette zijn beste beentje voor. En die ging lezen. De volgende morgen zei Piet. Ho, ho, zei de meester. Jan die keek op Die dacht, nou heb ik het toch, dacht ik, zo keurig gelezen en op toon. En terwijl hij de meester aankeek, zei die meester, staat er niet wat boven, Jan? Oh ja. En toen werd het opschrift van het hoofdstuk gelezen en toen ging hij verder. Als ik u nou eens gevraagd zou hebben, gemeente, voordat de dienst begon. We gaan samen nadenken over de wet van de Heere. Wat staat er nou in die wet? Hoeveel van ons zouden meteen begonnen zijn met te zeggen, er staat in de wet, gij zult en gij zult en gij zult en gij zult niet en gij zult niet. Maar daar begint het niet mee, gemeente. Die wet die begint niet met gij, gelukkig niet. Wij zijn de eersten in het zondigen. Wij zijn de eersten in het afdwalen van de Heere. Maar als het gaat, gemeente, om het heilen, als het gaat om de dienst van de Heere, en als het gaat om het werk van de Heere, dan is de Heere altijd de eerste en dan is de Heere altijd de laatste. Dan is het eerste niet gij, maar dan is het eerste ik. Dat is het machtige evangelie, gemeente, dat onmiddellijk al doorklinkt aan het begin van de wet van de Heere onze God. Ik zal en zij zullen. Dat is altijd weer de volgorde, gemeente, dat is de enige weg waarin het ook ooit kan. De wet hangt niet in de lucht. De wet is de wet van God en elke zondagmorgen als hier de wet wordt voorgelezen, dan wordt u daar ook heel nadrukkelijk bij bepaald. Ik denk niet dat er één collega is die het anders zal doen, maar die altijd weer zal beginnen met, toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere. En als er ooit een dominee hier op de preekstoel zou staan, gemeente, die dat zou overslaan, dan heb u het recht om als die schoolmeester voor de klas de vinger op te steken en te zeggen, ho, ho. Er staat wat boven. Dat moet je niet overslaan, want dat is zo belangrijk. Er staat wat boven, de wet hangt niet in de lucht, gemeente, de wet is de wet van God. En wie is die God? Nou, dat hebben we nou samen gelezen, gemeente, en dat gedeelte dat in Exodus voorafgaat aan de afkondiging van de wet, zoals de Heere dat de eerste keer eigenmondig heeft gedaan vanaf de Sinaï. Daar hebben we gelezen wat er gebeurt wanneer de Heere neerdaalt op de Sinaï om in het midden van zijn volk de wet af te kondigen. Dan dreunen de donders door het gebergte heen en ieder van ons die wel eens een keer in het hooggebergte onweer heeft meegemaakt, die weet van het indrukwekkende en het ontzagwekkende van dat geluid dat aan alle kanten om je heen is. Flitsende bliksem schichten door de lucht. Staat daar die berg aan de voet waarvan het volk Israël staat te branden als een oven. En op het moment dat de Heere in een donkere wolk er zijn heilige voeten op zet, dan ziet het verbijsterde volk dat massieve Sinaï gebergte. Dat staat te beven en te schudden als een oude rieten stoel waar iemand op klimt omdat hij iets van boven uit de kast moet pakken en je denkt, houdt hij het of valt hij om? En bij al dat natuurgeweld en al dat lawaai dat dat meebrengt, klinkt daar boven alles uit nog eens het doordringende geschal van een bazuin. Die spreekt van een huiveringwekkende majesteit die bezig is te verschijnen voor het oog van het volk. Dat gebeurt al wanneer de Heere komt. En als dan het moment aanbreekt dat de Heere zijn mond open doet en dat hij gaat spreken, Dan staat Israël daar aan de voet van de berg te beven als een stel juffershondjes. Met knikkende knie. En met trillende lip. En dan slaan ze vervolgens op de vlucht totdat ze ver genoeg af zijn. Om dan van verre vol ontzetting toe te zien. Aan de grond genageld. En als ze dan eindelijk weer zo ver zijn dat ze hun mond kunnen opendoen, dan is het eerste wat ze tegen Mozes zeggen: Mozes, één ding. Dit moet nooit weer gebeuren. Jij moet maar naar God toe gaan. God die spreekt met jou zoals een man spreekt met zijn vriend. En jij kunt het blijkbaar hebben. Maar ga alsjeblieft naar God toe en laat God tegen jou spreken. Maar niet meer rechtstreeks tegen ons. Want dat wordt onze dood, Mozes. Wij houden het niet. Ons hart bezwijkt. Gemeente, die heilige God komt tot ons in zijn wet. Beseffen we dat? We hebben dat gezongen aan het begin van deze dienst. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Mag ik eens vragen? Zitten wij nog wel eens te bibberen in onze bank wanneer de wet wordt voorgelezen? Die vraag die stel ik natuurlijk niet alleen aan u en aan jou, die stel ik net zo goed aan mezelf. Want wat dat betreft hoor ik natuurlijk aan uw kant, niet aan de kant van God. Beven we nog wel eens voor die majesteit Gods? Die spreekt, ik ben de Heere. Hebben we dat nou nog wel eens een keer door, gemeente? God, van wie die psalm zingt, de vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hun die zijn macht bestrijden. God die als een vuur verschijnt in de brandende braambos. God die zijn hagelstenen gooide in Egypte en die zijn bliksems deed flitsen door dat land waardoor de mensen getroffen werden. God die zijn verderfengel rondzond en de eerstgeborenen van mens en dier, van de farao en van de armste slaaf, ze stierven. God die het machtige leger van de farao met zijn cavalerie die onovertroffen was in die tijd en in die wereld, verdronk in de Rode Zee. God, de heilige, majesteitelijke. Die terrein van ogen is dan dat hij de zonde zou kunnen verdragen. Het trof me vanmorgen al bij de schriftlezing, gemeente. Soms dan komen ineens dingen naar je toe die je al wel gelezen had en die dan ineens voor je gaan spreken. Toen leidde Mozes het volk tegemoet. Ik word geroepen om u die God tegemoet te leiden. En elke zondagmorgen weer gebeurt dat. Als ik het u voorlees. Ik heb pas tegen de catechisanten gezegd, ik ken die wet wel uit mijn hoofd, maar ik zal hem nooit uit mijn hoofd opzeggen, want ik lees hem namens God. Toen sprak God al deze woorden, deze God. Als je dat nou eens op je laat inwerken, gemeente, dan zeg je, het is toch verbijsterend dat er één mens in de kerk is die het waagt om die wet van God te overtreden. Het is toch verbijsterend dat er één mens is die denkt dat hij met die wet van God een loopje kan nemen. En dat hij met de geboden van God kan handelen zoals het hem zelf het beste uitkomt. En dat hij dat zomaar vrijblijvend naast zich neer kan leggen. Met soms het enige argument, ik denk er nou één keer anders over. En ik zie de dingen nou één keer wat moderner of zoiets. Voelt u wel aan wat een dwaasheid dat is, gemeente? Dat er gelijk staat aan een poging tot zelfmoord. Die de berg aanraakt, die zal gedood worden. Onze God is een verterend vuur. Voel je dat nou aan? Als God ons die hele zondag geeft, om dan maar één voorbeeld te nemen. Opdat we die in zijn dienst zouden besteden en we gaan hem op onze eigen manier inrichten. En we zeggen, Heer, u kan anderhalf uur van ons krijgen en langer moet het ook vooral niet duren. Waarop we naar de kerk gaan, maar de rest is voor ons. deze God, gemeente. Deze God spreekt. Ja, en dat is nou het wonder, gemeente. Dat wonder dat er vanaf die berg Sinaï maar niet alleen die oorlogsbazuin klinkt. Die spreekt over een God die komt om in het gericht te gaan met zondige mensenkinderen. En dat er maar niet alleen die bliksemen zijn die de duisternis verlichten. En dat er maar niet alleen die donder rolt die het aardrijk doet beven voor het aangezicht van de heilige God. God spreekt. Ik heb u wel eens verteld van die Joodse rabbi die zijn leerlingen wetsonderwijs gaf en die toe was gekomen aan Exodus 20. En die zei, jongens, laten we maar eens gaan lezen. En hij had die wetsrol geopend. Toen sprak God, toen hield hij op. En terwijl zijn leerlingen toestonden te kijken, zagen ze voor hun verbijsterde ogen dat hun leermeester die wetsrol in zijn armen klemde. En dat hij met die wetsrol in zijn armen ging springen en dansen en juichen en zingen. En hij zei, jongens, hoor je het wel? God spreekt. Onze God is geen zwijgende God. Onze God is niet als de afgoden die een oor hebben en ze horen niet. Die een mond hebben en ze spreken niet. Hij spreekt. En dat was de Heer immers niet aan ons verplicht, gemeente. De Heer had er het zwijgen toe kunnen doen toen wij in het paradijs bij de zondeval de deur achter ons in het nachtslot hadden kunnen werpen. En toen was eeuwige duisternis was ons deel geworden. En dat was in de woestijn van deze wereld geen weg zichtbaar geworden. God spreekt. En zijn woorden wijzen een weg. Waar langs een voet kan gaan door de woestijn van het leven. En zijn woorden ontsteken het licht in de duisternis van de nacht die door de zonde over de wereld gevallen is. Onze goede God, die spreekt en in dat spreken zoekt en in dat spreken roept. En in dat spreken terug wil halen naar huis. Daar begint het evangelie al, gemeente, meteen aan het begin van de morgendienst. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Sprekende God. Er is reden om te luisteren, gemeente, als God spreekt. En wat is dan het eerste wat de Heere zegt? Nou, dat is ook de moeite van het overdenken waard. Ik ben de Heere. En dan weet u inmiddels wel, dat woord Heere, dat staat er dan met allemaal hoofdletters. En dat betekent, dat is de aanduiding van de verbondsnaam Yahweh of Jehovah. Dat is die naam die uiteindelijk de uitdrukking is van de drie eenheid Gods. Waarin ook nieuwtestamentisch gezien het werk van de Heere Jezus en de persoon van de Heilige Geest oplicht. De Heere, ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben er ten behoeve van u de Heere. Dat is die God die Abraham heeft geroepen uit Ur der Chaldeeën, die Isaac heeft geleid en die Jacob de zondaar heeft gezegend. Die God die zich aan Mozes heeft geopenbaard in de brandende braambos. Die God die het noodgeschrei van Israël in Egypte hoorde en die ze kende. En die bewezen heeft daar in Egypte dat hij is wat zijn naam zegt. Toen hij wonderen deed in Egypte om zijn volk uit te leiden. Toen die Egyptenaren doodgooide met hagelstenen. En zijn volk Israël beschermde tegen dat gevaar. Toen hij in Egypteland duisternis bracht, zodat de mensen geen hand voor de ogen konden zien. Maar zijn volk Israël mocht wandelen in het licht. Toen de verderfengel de eerstgeborenen van Egypte doodde. Maar de Israëlieten veilig waren achter het bloed van het lam gestreken aan de deurposten van hun huizen. Toen hij zijn volk uitleidde en zijn pad baande door de Rode Zee, waar Farao maar al zijn heer jammerlijk omkwam in de golven van Gods toorn. De Heere, Die zijn volk is voorgegaan naar de Sinaï met de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts. Die ze brood heeft gegeven in de woestijn uit de hemel. En elke dag lag het er maar weer, behalve op de Sabbat. Maar dan hadden ze de vorige dag voor 2 dagen tegelijk kunnen oprapen. Die water gaf uit de steenrots, waar geen mens het zou kunnen vinden. De Heere, van wie zijn volk mag zingen, gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Dagelijks begenadigd. De Heere, gemeente, als u op een hele bijzondere manier wil weten, alles samengevat wat die naam inhoudt, dan moet u het 4e vers van Exodus 19 er eens bij pakken. Waar de Heere zegt, ik heb u gedragen als op vleugelen van een arend en u tot mij gebracht. Dat betekent die naam. Gedragen. Op vleugelen van een arend. Dan zie je aan de ene kant dat machtige van de Heere. Die zijn armen vaderlijk beschermend om dat volk heeft heen gelegd. En dan zie je tegelijkertijd dat tere van de moederlijke zorg van de Heere. Die ze draagt. Zoals een moeder dat kind draagt. Dat nog niet lopen kan. En als je weet wat het is, gemeente, zo'n klein mensje in je omgeving te hebben. We hebben dat op het ogenblik weer een beetje thuis. Dan voel je daar eigenlijk iets van aan. Van dat tere van de Heere die zegt gedragen. Op de vleugelen van een arend, beschermend, verzorgend, koesterend. Ziet u het voor uw gemeente? Die God die zijn wet geeft. Ik ben begonnen met vanuit de schrift u te zeggen, dat is de heilige God. De majesteitelijke, voor wie een mens alleen maar beven kan. En laat me dat nou alsjeblieft niet vergeten. Ik ben er soms zo bang voor dat we dat hoe langer hoe meer kwijtraken. Als ik zie hoe we naar de kerk komen. Als ik zie hoe we soms in de kerk zitten. En hoe gemakkelijk we onze eigen weg gaan. Hoe durven we toch gemeen? Maar tegelijkertijd mag ik zeggen, zoon God, ik heb u gedragen op vleugelen van arenden. Heeft die God nog geen recht op onze gehoorzaamheid? Is die God er nou niet waar dat we hem dienen en lief hebben? Moet het nou niet een verwonderde liefdedienst zijn, gemeente van het volk, dat deze God hoort spreken? Heere, ik heb lust om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Zo'n God. Zo'n goeddoende, neerbuigende God. En dan heb ik de lijnen nog niet eens doorgetrokken naar het Nieuwe Testament, gemeente. Maar als ik dat dan tenslotte ook nog mag doen in dit kader. En dan zie ik God zoals hij zich geopenbaard heeft in het vlees geworden woord. En ik zie dat allemaal samengebundeld in die ene naam Jezus. God die verlost in Christus en om Christus wil. Zeg nou zelf, gemeente, is die God het nou niet waard dat je hem dient? Heeft die God nou geen recht op onze liefde? Zeg dat nou eens. Heel eerlijk. Gemeente, het moet al duidelijk zijn. Dan wordt het toch een vreugde om de Heere te dienen. En dan is er geen slaafse vrees meer van een mens die zegt, ja, maar als ik dit of dat niet doe, dan krijg ik straf. Of dan ga ik voor eeuwig verloren. En dan is het niet meer het wettische verlangen om wat te mogen verdienen. En dan is het geen kwestie meer van alleen maar een gewoonte. Ik heb dat nou 1 keer altijd al gedaan en het hoort zo. Die verwonderde liefde, gemeente. Eerbiedige gehoorzaamheid, staande voor die heilige majesteitelijke God, die zo diep neerbuigt en zegt, ik heb u op arends vleugelen gedragen. Och, of wij uw geboom volbrachten, Gna, o hoogste majesteit. En als vragen, gemeente, kent u die beide aspecten? Ik kan natuurlijk een stuk van de ellende van de verlossing niet elke keer weer overdoen. En dat moet ook niet, want dan komen we nooit verder. Maar kent u die beide aspecten die zo prachtig worden samengevat in die door en door bijbelse uitdrukking van de vrezen des Heren? En de ene kant dat diepe ontzag, die diepe eerbied voor de majesteit van God. En tegelijkertijd die kinderlijke liefde en die hartstochtelijke vreugde. Die je daarna doet verlangen om naar Gods wil te handelen. En die je soms wanneer je op je plaats bent, zo met je hele hart kan doen zingen. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Hoop op uw heil, met al uw gunst genoten. Ken je die momenten, gemeente? Ja, ik weet wel, dat zijn inderdaad nogal eens momenten. Maar ken je ze dan toch? Zeg, Heere, wie zou ik nou anders willen dienen dan u? Wie zou ik nou anders al mijn liefde kunnen waardig schatten dan u, die mijn rechterhand wilde vatten? En weet u daarom ook van de heilige verontwaardiging, gemeente, van de diepe pijn, wanneer u merkt hoe de heiligheid van God wordt aangerand en hoe het gebod van God wordt ontkracht en hoe de norm van God met de voeten wordt getreden en de dienst van de heilige God naar beneden wordt gehaald? Het gaat in de wet om hele concrete dingen, gemeente. Nou, laten we dan ook maar concreet zijn. En laat ik dan mogen noemen dat wat nu ineens weer actueel is geworden, wat gisteren in Trouw stond. Een artikel van een gereformeerde dominee die zich nota bene nog gereformeerd en dominee durft te noemen. Die in dat artikel schrijft dat hij pedofiel is. Dat wil zeggen dat hij graag seksualiteit met kindertjes bedrijft. En dat hij vindt dat dat moet kunnen. En dat er dan een gereformeerde professor in de ethiek is. Die dan, ja, omdat het over kinderen gaat, wel zegt, ja, dat moet je toch eigenlijk maar niet willen. Want als hij dat niet doet, dan krijgt hij de hele samenleving over zich heen, dat voelt hij ook wel aan. Maar er is niet één woord van pijn om dat in zogenaamde dienaar van het woord dat durft te zeggen. Er is niet één woord over de heiligheid van Gods wet. Weet u wat het is, gemeente? Om de zonde te haten. Heb u het afgeleerd, dan moet u misschien zeggen met vallen en opstaan. Om van de zonde te smullen. En dan denk ik natuurlijk aan de manier waarop de televisie die zonde propageert als een publieke vermakelijkheid. Dat je gaat ontdekken dat van het overtreden van de heilige wet van de Heere een publieke vermakelijkheid wordt gemaakt. En dat een gereformeerd kerkmens er dan van kan smullen, nota bene. Misschien ook nog wel op een platvloersere manier in de gesprekken die we voeren en waarin we het zo graag hebben over de ongerechtigheden van een ander. En kennen we tegelijkertijd iets van de diepe bewogenheid, gemeente, met die mens die Gods heiligheid aantast en die God tot toorn verwekt. Denk u daar wel eens aan. Als iemand zo publiekelijk de wet van God met de voeten treedt, dat is ook een mens die straks voor God moet verschijnen. En die getroffen zal worden door de gloed van Gods heiligheid als hij zich niet voordien bekeert. God is een verterend vuur, gemeente, dat is op Golgotha gebleken. En als dat aan het groene hout geschiet, heeft de Heere Jezus zelf gezegd, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren, wanneer het heilige vuur van Gods toorn erover gaat? Dat brengt ons natuurlijk al lang bij de volgende vraag, gemeente, voor wie die wet is, en dat is volkomen duidelijk, die wet is voor alle mensen. Het gaat immers over de heilige wet die gij de sterveling zet. Zo zingen we dat in een psalm en dat is volkomen terecht, gemeente. Alle mensen zijn door God immers geschapen en dat betekent dat God recht heeft op de gehoorzaamheid van alle mensen. En alle mensen zullen straks voor de rechterstoel van God verschijnen. En dan zal God naar deze wet oordelen, alle mensen. En bovendien, Gods geboden zijn zo heilzaam voor alle mensen, gemeente. We hopen dat in de komende tijd nog wel te zien. Maar wat zou het een zegen zijn als in de Nederlandse samenleving niet naar de wetten van paars geregeerd werd, maar naar de wetten van God. Dan had mevrouw Zorgdrager niet de problemen die ze vandaag heeft. En dan hoeft de dijkstal zich niet in alle bochten te wringen vanwege de problematiek in het noorden van het land. Dan zou mijn de Tjulker nou niet al wekenlang onder de zoden liggen, maar dan zou die mooi getrouwd zijn met de vrouw van wie die hield. En met wie die had zullen trouwen als hij niet de dag daarvoor op straat in elkaar was getrapt door een paar mensen die te veel pils hadden gedronken. Heilzaam voor alle mensen is de wet van God, gemeente. En je moet ook altijd goed onthouden, gemeente, dat je nooit kan zeggen, ik ben niet gelovig, dus ik hoef maar die wet niet te houden. Dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Ook tegen een ongelovige zegt de Heere dat we zijn naam zullen eerbiedigen. En de Heere zal het bezoeken wanneer de naam van God ijdel wordt gebruikt door een mens die zegt, ik hou met Gods gebod geen rekening. En ook een ongelovige werkgever, gemeente, heeft rekening te houden met het gebod aangaande de dag des Heeren. Omdat de Heere zegt, die dag is van mij. En die is niet van de mens. Op geen enkele manier. Voor de mensen, jazeker. Maar terwijl die wet van God alle mensen geldt, gemeente, geeft de Heere die wet aan zijn geheiligde volk. En het volk dat hij afgezonderd heeft, dat is in het Oude Testament Israël, het volk van het verbond. En als dat volk op zijn plaats is, dan ontdekt het het geweldige wonder dat het van God zijn wet gekregen heeft. Dan zingen ze daarvan, dit is het hoog bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. En dan krijg je van die hooggestemde psalmen, hij gaf aan Jacob zijde wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Het is vanwege dat geschenk van de wetgemeente dat dat volk soms zegt, halleluja, loof de Heer. Nou, er zijn ook hele rare mensen, gemeente, die wel eens voorstellen dat we die wet niet elke zondag meer in de kerk moeten lezen. Het zijn mensen die er kennelijk nog nooit ene fluit van begrepen hebben, want als die wet ergens hoort, gemeente, dan hoort die in de eredienst waar het verbondsvolk vergaderd is. En daarom slaan we hem niet over, ook niet op een avondmaalzondag. En daarom nemen we de rustig de tijd voor, gemeente, om elke zondag weer ons te stellen onder de tucht van de heilige wet, want hier hoort hij. Niet in de Tweede Kamer, al hebben ze daar ook te luisteren naar de wet van de Heere. En niet op de markt, ook al geldt hij daar. Maar in de kerk hoort die wet als een gave op het erf van het verbond. En dat is nou weer zoiets wonderlijks, gemeente, want dat volk van het verbond, dat is niet beter. Als je kijkt naar de afstamming van Israël, Abraham was ook een afgodendienaar en daar in Egypte hebben ze het er ook niet best afgebracht. En ze mopperen straks, als ze net uit Egypte zijn, dat ze wel weer terug willen en dat ze geen brood krijgen, in plaats van dat ze hun handen vertrouwend ophouden, omdat de Heere voor hen zal zorgen. En straks zullen ze notabene bij dezezelfde heilige berg, waar ze de heiligheid Gods met hun eigen ogen hebben gezien, Gods wet vergooien in een orgie van muziek en dans rondom het gouden kalf. Dat volk, gemeente, de psalmen zingen er ook van. Ze morden dagelijks in hun tent, vergaten God, de God des levens. En God klaagt het in psalm 95. Ik heb van dit volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. En dat van dat volk, gemeente, waaraan hij zo zijn grote daden tot verlossing heeft getoond. Dat hij zo trouw heeft geleid. Ik zeg het nog maar een keer, ik heb u gedragen op de vleugelen der arenden. Zo teer, zo liefdevol, zo zorgzaam. Maar in dat kader staat de wet, gemeente. Het is een van de weldadigheden van Israëls trouwe verbondschap. Een wonder dat de Heere onderscheid maakt waar het niet is, dat hij dit volk een weg wijst door de wildernis van deze wereld. Dat hij voor dit volk lampen ontsteekt, waardoor ze zicht krijgen op die weg in de duisternis van deze samenleving. Gemeente, realiseren we ons dat ook wel eens. We zijn nu wel eens een keer naar de kerk gekomen, gemeente, om de wet van de Heere te horen. Te zeggen, Heere, dat is zo'n groot wonder voor me, dat u uw volk de weg wilt wijzen door de woestijn van het leven en dat u ze wilt voorlichten. Heb je dat wel eens echt gezongen? Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Dat is een wonder dat ook in uw eigen leven betekenis heeft gekregen. Wel eens zo geluisterd, gemeente. Heere, wat is het een zegen dat u mij uw wet geeft. En dan kijk je naar de Turkse buren die je in de straat hebt. En dan denk je, die missen dat. En dan denk je aan je broer die de dienst van de Heere de rug heeft toegekeerd. En je denkt, die mist dat. En dan denk je aan je vriendin die naar God niet vraagt. En je denkt, die mist dat. Gemeente, mag u dat wel eens zingen onder het luisteren naar de heilige wet van de Heere. Loutere goedheid, liefde, koorden. Waarheid zijn des Heeren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Nou zeker, ik weet maar al te goed, gemeente, dat die, dat luisteren naar de wet ook andere reacties met zich meebrengt. Het slot van de catechismus, als het over de wet gaat, bepaalt ons daarbij dat er ook de verootmoediging komt wanneer die wet ons zo scherpelijk gepredikt wordt, omdat we onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. We steeds meer reden hebben om te vragen, wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. En we steeds meer worden uitgedreven tot hem wiens bloed reinigt van alle zonde. Maar dan toch ook dat verlangen om te wandelen in die waarheid naar Gods wet. Om die geboden te doen uit dankbaarheid. En dan is er nog één ding, gemeente, dat ons opvalt in dat opschrift van de wet van God. Dat opschrift, gemeente, dat laat zien dat Gods wet begint met een belofte. Een hele sterke belofte. Zo zelfs dat hij in de tegenwoordige tijd staat. Ik ben de Heere, uw God. Nou ja, dat horen we ook elke zondag, gemeente, maar dat is groot. Dat God tegen zo'n volk zegt dat hij hun God wil zijn. God van Abraham en van zijn zaad, God van Israël en van de Nieuwtestamentische gemeente, van wie immers geldt, u komt de belofte toe. Ik ben de Heere, uw God, een van de begenadigde Schotse predikers Erskine. Heeft over dat opschrift van de wet eens een keer een preek geschreven onder de titel Een schat van evangelische genade, gedolven uit de berg Sinaï. En dat is waar. Een schat van evangelische genade. In die paar woordjes, gemeente, biedt God zichzelf aan. Schenkt God zichzelf weg. En als God zichzelf wegschenkt, dan brengt hij alles mee voor een zondaar die alles mist. Want dan zegt hij niet alleen, ik wil uw God zijn. Maar dan zegt hij ook, ik wil het steen en hart uit uw binnenste wegnemen. En u een vlees en hart geven. En maken dat gij mijn inzettingen wandelt. En dat gij mijn geboden doet. Gemeente, is dat nou niet groot? God die de wet geeft en die begint met te zeggen, doe uw mond maar wijd open. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt. Gemeente, dat is de doodsteek voor alle eigen gerechtigheid in ons midden. Want nou kan geen mens meer iets meebrengen. Niks. Alle roemers uitgesloten. Maar het is ook de doodsteek voor alle leidelijkheid van een mens die zegt, ja maar ik ben nou een keer een zondaar en ik kan er ook niks aan doen. Want er wordt je niet gevraagd dat je er wat aan doet, gemeente. God weet het immers ook wel dat je het niet kunt. Al weet hij ook dat je niet wilt. Maar God zegt, ik zal maken dat ze in mijn inzettingen wandelen. Ik zal. Op het moment dat je dat hoort, gemeente, besterft het je in de mond om nog ooit een keer te zeggen, een mens is nou een keer een zondaar en een mens kan er niks aan doen. Want dat slaat nou als een tang op een vark. Ik zal. God die zijn wet stelt, brengt alles mee. Mag ik dan nou eens vragen? Heb u geleerd om op die belofte te pleiten? Oh, wacht even, zegt iemand. Nou heb ik nog een goede vraag. Voor wie zijn deze beloften? Kunnen we zoveel mee kapot maken, weet u wel. Door er allerlei menselijke antwoorden op te geven. Vanavond is het antwoord zo simpel, gemeente, dat de meest simpele ziel in ons midden het begrijpen kan. Weet u voor wie deze belofte is? Voor allen voor wie deze geboden zijn. Nou zeg het nou maar, zegt de Heere dat tegen u en tegen jou, gij zult? Er is hier toch niemand in de kerk die durft te ontkennen dat die wet van de Heere ook aan zijn of haar adres gericht is? Als de Heere tegen u en tegen jou zegt, gij zult, dan zegt hij allereerst tegen u en tegen jou, ik zal. Het omgekeerde geldt ook, gemeente, als de belofte van de Heere u geldt, dan gelden de geboden van de Heere u ook. En dan wordt het onbestaanbaar, gemeente. Dat iemand zegt, nou ja, maar het komt met mij wel goed, want de Heere heeft het toch beloofd. En dan grijpt hij daar maar naar en hij staat met zijn kind bij het doopvont en hij loopt maar naar het avondmaal. En ondertussen laat hij in zijn hele leven zien dat hij zich aan de geboden Gods niks gelegen laat liggen, zeker niet op zondag. Ik ben de Heere uw God. Als de beloften u gelden, dan geldt het gebod u. En als het gebod u geldt, dan geldt de belofte u, gemeente. Hij zegt deze woorden tot de gemeente die leeft op het erf van het verbond. En het is alleen maar de echo op dat woord, wanneer de dienaar van het woord u dan mag aanspreken als gemeente des Heren. Ze liggen er beide, de belofte en de eis, de wet en het evangelie. En ze lopen door elkaar en ze zijn aan elkaar verbonden en in elkaar gestrengeld. Dat is de nederbuigende goedheid van de Heren, die dat volk tot wie hij spreekt wel kent. En die daarom alles meebrengt. Gemeente, is deze God het nou niet waard? Ik vraag het nog maar een keer. Is deze God het nou niet waard dat je hem dient? Dat je zijn stem gehoorzaamt? Ach, zegt iemand, oh, wanneer maar de praktijk, hè? Praktijk, ik heb die wet van God lief gekregen en ze is mijn vermaak geworden, maar ik merk zo vaak in mijn binnenste die andere wet, die wet van het vlees en die wet van de dood, die me doet zeggen, ik ellendig mens, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is goed, gemeente, dat u daaronder buigt. En ik herken dat maar al te goed. Het is goed, gemeente, dat je daar niet mee vertrouwd raakt en dat je dat als een dooddoener gebruikt, dat een mens nou een keer zondaar is en blijft. Het is goed, gemeente, dat we beseffen dat we daarmee de allerhoogste smarten aandoen. Maar luister, ik ben de Heere uw God. Is die God die zijn volk verlost door het bloed van zijn Zoon en die zijn volk vernieuwd door de geest van de Heere Jezus Christus. En we zijn in het stuk van de dankbaarheid. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Daarom dat Christus, was toch de inzet in zondag 32, daarom dat Christus, nadat hij ons door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt had, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Gemeente, God die ons de wet geeft, is een God die alles meebrengt. En daarom is er alle reden om te buigen aan het einde van deze dienst. Er is geen enkele reden om te wanhopen. Maar wel om nu onze handen te vouwen. Te zeggen, Heere, nou laat ik het dan maar zeggen met de tekst van vanmorgen. Wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Samen danken. Heere, wat een wonder dat u een sprekende God bent. Anders zou elk woord in deze dienst zinloos zijn geweest. Wat een wonder dat u zo'n sprekende God bent. Dat u de heilige, de majesteitelijke, als het ware met uitgestoken armen komt, dat zo'n afkerig, zo'n zondig, zo'n arme, tierig volk. En dat u zegt, ik heb u op Arends vleugelen gedragen, dient dan geen goden nevens mij. Dan bent u het toch waard, Heer, om gediend te worden. Wat heb u toch recht op ons hele hart, op ons hele leven. Wat doen wij u toch vreselijk veel tekort, Heere. Als u nog niet kennen helemaal, maar na ontvangen genade toch net zo goed. Wilt u zelf voor uw eigen eer zorgen? Wilt u zelf geven dat wij uw geboon volbrengen door het geloof in Christus kracht ontvangen? Om te leven voor uw aangezicht, opdat de wereld het mag zien. Opdat de allochtonen in ons midden het mogen zien. Wat een christen nou eigenlijk is. Opdat wie naar u niet meer vraagt, het mag ontdekken en wie in het duister rond als licht mag zien. Zegen ons, Heere, als gemeente en persoonlijk. Wil met ons gaan, ons bewaren op onze wegen, te land, ter zee en in de lucht. Ons sterken tot ons werk, ook de ambtelijke arbeid kronen met uw gunst. Vergeef ons onze zonden. en help ons, ook als we moeilijke wegen gaan, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 97, de versen 2 en 6. Een vuurgloed gaat hem voor en beminnaars van de Heere. En wat er verder volgt, 97, 2 en 6. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.